Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan met elkaar zingen Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En wat er verder volgt in het tweede van 98. Voorgelezen uit het Evangelie en de beschrijving van Johannes, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden uit de 12 artikelen waarna we zingen, Psalm 48, vers 6.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Johannes 1, de eerste 18 versen. In de beginne was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens, komend in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijne hebben hem niet aangenomen, maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloeden, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de schriftlezing.
Tot voortzetting van deze dienst zingen wij op Psalm 45, de versen 1 en 2. Mijn hart vervuld met helbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen, wat er verder volgt in 1 en 2 van 45. Er was oorlog in Israël. De Filistijnen waren het land binnengevallen. En ze hebben de oorlog gewonnen. Toen is er iets heel ergs gebeurd. Ze hebben de ark meegenomen. En die boodschap kwam in Silo. Het gaf zoveel schrik dat de inwoners van Silo gingen schreeuwen van ontsteltenis. De boodschap kwam bij Eli. En die man schrok zo dat hij van zijn stoel viel en stierf. En dezelfde boodschap kwam bij de vrouw van Pinehas, de schoondochter van Eli. En zij was hoogzwanger. En ze hoorde dat haar man Pinehas ook gedood was door de Filistijnen. Wat een schrik. Je man is gedood, leeft niet meer. Maar er kwam nog een grotere schrik in haar leven. Toen ze de boodschap hoorde, de ark is weggevoerd. En van schrik overvielen de weeën haar. En ze beviel van een zoontje, die ze de naam Ikabod gaf. De eer des Heren is weggevoerd. Want ze wist het zo goed. In de ark betoonde God zijn nabijheid. En nu is de genadige nabijheid van God weg. Ikabod. De eer des Heren is weggevoerd. O, wat een smart. En we weten dat het nog een keer gebeurd is. Toen de Babyloniërs Israël binnenvielen en de stad Jeruzalem hebben omsingeld. De stad is verwoest. De tempel verbrand. De ark opnieuw weggevoerd. Honderden jaren was Israël zonder ark. Zonder de aantoonbare nabijheid van de Heere. En als we dan denken aan de laatste profeet Maleachi. 400 jaar klonk de stem van de profeten niet meer. Dat moet wat geweest zijn. Wij leven nu in 2025. Trek er eens 400 jaar van af. Dan kom je in 1625. Zo de late middeleeuwen. En dan 400 jaar. De stem van de profeten niet. Dat je die niet hoort, gemeente. Dat is een periode geweest. Dat is een hele lange periode. Dat de genadige nabijheid van God weg is. Hoe is het in ons leven? Mag je ervan weten? Als je ernaar zoekt, of moet je zeggen, ik mis het. En nu komen we een man tegen die daar staat te preken. Gekleed in een jas van kamelenhaar bij de Jordaan. Over hem ging het in het Bijbelgedeelte wat onze broeder zojuist voorlas. Het 6e en 7e vers wordt gesproken van een mens, van God gezonden. Wiens naam was Johannes. En die kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen. Opdat ze allen door hem geloven zouden. Maar zijn boodschap was zo'n andere boodschap dan die van de fariseeën en de schriftgeleerden. Het was een scherpe boodschap, een opwekkende boodschap. Bekeert u, want het koninkrijk Gods is nabij u gekomen. Maar ook de boodschap van de bel ligt alleen aan de wortel van de boom. En alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, die wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En die boodschap bracht iets teweeg bij de hoorders, leidde tot een vraag. Is dat ook uw vraag, is dat ook jouw vraag? Wat zullen wij dan doen? Dat je zo onrustig bent geworden. En dat er een verlegen vraag komt, maar heren, hoe moet het toch? Wat zullen wij dan doen? En aan die door schuldbesef getroffen en verslagen mens heeft Johannes gepredikt als een heerlijke evangelieboodschap. Zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Eeuwen daarvoor heeft Jesaja van hem geprofeteerd, zoals we dat kunnen lezen in Jesaja 40. Daar wordt hij een stem genoemd. Een stem. Een roepende in de woestijn. En daaraan verbonden klonk de belofte. die vervuld zou gaan worden. Namelijk, en de heerlijkheid des Heren zou geopenbaard worden. En alle vlees tegelijkertijd zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. We kunnen deze belofte vinden in Jesaja 40 vers 5. En daarbij aangetekend staat de tekst als vervulling van deze belofte die we nu met elkaar gaan overdenken. Namelijk Johannes 1 en daarvan het 14e vers. We lezen in Johannes 1 vers 14 Gods woord. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Tot zover. Deze tekst spreekt ons vanmiddag bij het geboortebericht van de komende Christus. Want zo moeten we die mensen ook bezien, luisterend naar de prediking van Johannes de Doper. Als het ware als een adventsvolk toebereid, zodat in hun hart plaats gemaakt wordt voor de boodschap van Christus. Het geboortebericht van de komende Christus. Drie gedachten. Ten eerste gaan we horen van de vernedering van Christus. Ten tweede de heerlijkheid van Christus. En ten derde de volheid van Christus. Dus het gaat over het geboortebericht van de komende Christus. Drie gedachten. Ten eerste de vernedering van Christus. Maar we lezen in het begin van de tekst en het woord is vlees geworden. Dat is echt vernedering. Ten tweede de heerlijkheid van Christus, want de tekst gaat verder met deze woorden. En heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. En ten derde de volheid van Christus, dat letterlijk in onze tekst, de laatste woorden, vol van genade en waarheid. Bij verschillende evangelisten vinden we de beschrijving van het kerstevangelie. Lucas beschrijft het zo anders dan bijvoorbeeld Johannes. Lucas, en dat zult u ook komende week wel horen, verwacht ik, zo op de eerste kerstdag, waar het feit gepreekt zal worden, neemt de hoorder mee, om als het ware samen naar Bethlehem te wandelen. Johannes lijkt meer op een arend die van boven naar beneden komt. En bij Johannes begint kerstfeest in de hemel, in Gods welbehagen, in zijn vrederaad. Luister maar naar hoe zijn evangelie begint. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Hier gaat het over het woord. Hier wordt hij bedoeld, jongens en meisjes, met het woord. De Heer Jezus. Maar hoe moeten we dat toch uitleggen? Wat zijn eigenlijk woorden? Als ik u en jullie zie zitten, dan zie ik dat je allemaal heel stil luistert. Ik zie een klein beetje bewegen. Maar jullie gedachten en gevoelens, weet ik niet. Die kan je wel onder woorden brengen om die kenbaar te maken aan anderen. Daar zijn woorden voor nodig om te communiceren, om het te delen aan anderen. En nu gaat het hier over de Here. En dan weten wij dat God, dat eeuwige volzalige wezen, gedachten heeft. Eeuwige gedachten, want God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En nu heeft God, die een geest is, uitgedacht dat hij een mond wilde gebruiken om zijn gedachten aan mensen bekend te maken. En die mond is het woord. En die mond, het woord, is de middelaar, is zijn zoon. En daar is ook het Bijbelgedeelte waar de afsluiting mee plaatsvond in het 18e vers duidelijk in. Maar we lezen, niemand heeft ooit God gezien. En dan komt het, de enige geboren zoon, die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Dus dit is een zoon die de persoon, het hart van zijn vader verklaart. En ook het werk van zijn vader verklaart en uitlegt. En het is dat woord wat werkt als licht in de duisternis. Maar hoe dan? Hoe is het woord tot een licht in de duisternis? En daarvan vinden we het antwoord in onze tekst, in het 14e vers. Maar opnieuw horen van het woord. En het woord is vlees geworden. De profeten in het Oude Testament hebben heel veel woorden uitgesproken en die woorden zijn ook opgetekend in hun profetieën. Maar ten diepste hebben ze de woorden van Christus gesproken. Want op gezag van Christus hebben zij hun profetisch ambt vervuld. En nu lezen we dat dat woord, die woorden die ze hebben uitgesproken, dat woord vlees is geworden. Wat is toch de betekenis van vlees? Nou, niet zo als we bijvoorbeeld in een wat nieuwere Bijbelverklaring lezen, de vertaling vanuit het Grieks in het Nederlands, dat het hetzelfde is als mens. Ja, het betekent wel mens, maar het gaat dieper. Ook niet dat je het mag vertalen met zondig vlees. Ook niet dat het vlees hier de betekenis heeft van lichaam. Nee, we moeten het anders uitleggen. Het gaat hier over de Zoon van God als een goddelijke persoon, met een goddelijke natuur, die een menselijke natuur heeft aangenomen. Dat is de betekenis van vlees zoals het hier in onze tekst een plaatsje heeft gekregen. En de Heer Jezus, jongelui, heeft de menselijke natuur aangenomen. En dan stel ik je een vraag. Is dat de menselijke natuur van Adam van voor de val of van na de val? En het antwoord is van na de val. Dus de ontluisterde menselijke natuur. De Heer Jezus werd ook moe. De Heer Jezus heeft ook pijn geleden. De Heer Jezus heeft dorst gehad. En heeft honger gehad. Die natuur heeft Jezus aangenomen. Het is de menselijke natuur van Adam na de val. En dat was heel belangrijk. Het heeft God in zijn wijsheid uitgedacht. Want de mens die gezondigd heeft in die natuur, moest ook de middelaar op aarde komen. Want die mens, die moest ook sterven. En als borg moest de Zoon van God ook deze weg gaan. Dat was de enige weg om gevallen zondaren te verlossen. En die weg die heeft God uitgedacht. En zo heeft de Heer Jezus zichzelf ook vrijwillig aangeboden. Zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet is in het midden mijns ingewand. Wat is er nou gebeurd in het paradijs? Adam en Eve en wij in Adam hebben God naar de kroon en de troon gestaan. En nu dat wonder. Dat hebben wij gedaan. En nu wilde God van zijn troon afstappen om naar deze aarde te komen. Om die opstandelingen te gaan verlossen en te redden. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Hij speelde voor het aangezicht van zijn vader. En daar had hij zijn vermakingen. En de vader had vermakingen in zijn zoon. Maar God heeft ook vermakingen met mensenkinderen gekregen. En na Gods welbehagen is de Heer Jezus mens geworden. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. En zo lag de middelaar, de heiland, voor het oog als een hulpeloos kindeke in de kribbe in Bethlehem. Wat doet dat u? Heeft u ook wel eens pijn en verdriet daarvan ervaren? U zegt, wat bedoelt u nou? De pijn van kerst, weet u wat dat betekent? Dat je een heel diep schrijnend verdriet ervaart. Als je dan gedachten krijgt over wat er nu gebeurd is. Waarom de Heer Jezus naar deze aarde moest komen. Waarom Hij geboren werd daar in Bethlehem. Dat is toch vanwege de zonde. dat hij door uw zonden naar deze aarde moest komen, dat geeft pijn en smart. En tegelijkertijd ook verwondering dat hij dat wilde doen voor uw zonden. Want hem wachtte zware arbeid om in een weg van lijden en sterven te gaan betalen aan het recht van zijn vader. En daarom mag het ook leven in die verwondering. O dierbaar kind, o stof van vreugd, geschenk van het alvermogen. En ik weet wel, dat is natuurlijk de lofzang van Zacharias, waarin hij zijn eigen zoon Johannes heeft bezongen. Maar het zijn zulke woorden dat we die ook mogen betrekken op de geboorte van de Heer Jezus. En er staat er nog een woordje in onze tekst. En het woord is vlees geworden. Het heeft ook alles te maken met wat er met de mens gebeurd is. Zo goed geschapen. En zoals we nu zijn, heeft de Heer ons niet geschapen. Zo zijn we geworden. Daar hebben we zelfs voor gekozen. Vrijwillig en moedwillig. We hebben gekozen voor de dood in plaats van het leven. We hebben gekozen om de duivel te dienen in plaats van God. En gemeente, als God nou de mens zijn zin zou geven, waarvoor wij echt hebben gekozen, dan zou de Heer ons in onze ellende kunnen laten, in onze verlorenheid, in onze schuld. Dan zou Hij ons daar kunnen doen verzinken, en dat voor eeuwig. Zo zijn we geworden, niet geschapen. Zelf voor gekozen. En nu gemeente, het wonder van onbegrijpelijke zondaarsliefde. Dat de Heere nou zijn zoon zond in die wereld waar wij toe behoren, verloren in zonde en schuld. Wij hebben de toorn van God waardig gemaakt. Maar de zoon wilde zich gewillig plaatsen onder die toorn van God, die wij verdienen. Is het geen wonder, van liefde en genade toelevend, naar kerstfeest. Dat staat er in onze tekst, dat het woord, de Zoon van God, vlees is geworden. O, Hij die rijk was, wilde arm worden. En hij heeft de gestalte van een dienstknecht, letterlijk staat er zelfs slaaf, aangenomen. Kon hij zich dieper vernederen dan hij heeft gedaan? Nee, gemeent. En Apollos tot Paulus roept ervan uit, de verborgenheid en godzaligheid is groot. Het is een grote verborgenheid. God geopenbaard in het vlees. Nu weten we dat Lot, die ging wonen in de stad Sodom, zijn rechtvaardige ziel heeft gekweld, zo lees je in het Nieuwe Testament. Maar de Heer Jezus had werkelijk een reine ziel, een blanke ziel. En hij heeft de pest van de zonde ingeademd. 33 jaar lang moest dat geen kwelling zijn voor zijn ziel. Wat een vernedering. De Heer Jezus, jongens en meisjes, kwam uit de hoge hemel. Dan weet je, we spreken over de eerste hemel, de wolkenhemel, de tweede hemel, de sterrenhemel en de derde hemel. En daarom wordt God ook de allerhoogste genoemd. Zo hoog, ik kan het niet aanwijzen. En vanuit die onmetelijke hoogte is niet te meten, is de Heer Jezus naar deze aarde gekomen in een onpeilbare diepte. Daar, waar in de derde hemel geliefd werd, wilde hij komen naar deze aarde, waar alleen maar spot en hoon hem wachten. En daarom hebben we nu nagedacht over wat het werkelijk voor Christus betekende. Vernedering. Over de vernedering van Christus brengt ons bij onze tweede gedachte. De heerlijkheid van Christus. En het woord is vlees geworden. Dan lezen we nog iets. En heeft onder ons gewoond. Wij hebben zo onze woningen. Dat zijn over het algemeen huizen opgetrokken uit gemetselde stenen. Maar de letterlijke betekenis hier luidt, heeft onder ons getabernakeld. En jongens en meisjes, dan denken we dus aan de tabernakel. En de tabernakel was een tent. Dus een kwetsbare tent die geplaatst werd in de woestijn, die te maken had met hitte en met zand, de brandende zon. En nu zegt de Heer Jezus van zichzelf dat hij heeft getabernakeld hier op aarde. Dus dat betekent dat de Heer Jezus een tentenleven heeft gehad. En dat betekent dat daarin duidelijk is geworden dat hij een zwervend bestaan had. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Ja, hij moest zelfs klagen dat de vossen holen hebben en de vogelen des hemels nesten, maar dat hij, de zoon des mensen, niets had waar hij het hoofd op kon neerleggen. Een tentenleven. Dus hier op aarde had Christus geen thuis. Ja, zijn vaderland was boven. En toch gewoond, getabernakeld, een plaats waarin hij bleef, 33 jaar lang. Een plaats waarin hij bleef, en dat hij bleef zoals hij op deze aarde gekomen is, een mens, in gelijke beweging als wij, als een babytje geboren, en groter geworden, gegroeid, dus als een kind onder de kinderen, als een jongen onder de jongeren, als een man onder de mannen, en dan verkerend onder de last van de zonde die hij gewillig als borg op zich genomen heeft. Het begrip tabernakel wijst ons op nog iets. Wat is het specifieke kenmerk van de tabernakel? Dat is de plaats waar de Heere wilde wonen, te midden van schuldige zondaren. Heb je je gedachten daar wel eens over laten gaan? God, de heilige God. En dan de mens van hem afgevallen. Zo diep schuldig. En kijk maar naar de beweging van mijn hand. Er is een grote afstand tussen God en de mens. Een scheiding. Een breuk. Een kloof. De mens heeft verdiend dat dat blijft. Voor eeuwig. En de mens en God kunnen met elkaar geen gemeenschap hebben. Onbestaanbaar. Want God is een verterend vuur, een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. En u heeft het God behaagd, dat hij gedachten des vredes had en niet des kwaads, om te midden van die schuldige mensen te gaan wonen. Dat kon, door middel van offers, door middel van bloedvloeien, wat vooruit het Oude Testament zo heerlijk heen zag naar de komende Messias. En jongens en meisjes, als je zo de tabernakel voor ogen ziet, hebben bestaand uit een voorhof, een tent, het voorste gedeelte het heilige, het achterste gedeelte het heilige der heiligen. Daar mogen we zeggen dat in het heilige der heiligen, die prachtige troonzaal van binnen helemaal bekleed met goud, dat we daar een beeld mogen zien van de hemel. Daar wilde de Heere wonen. Te midden van zondaren. Je kan het niet begrijpen. En in het heilige der heiligen stond een heilig voorwerp. De ark des verbonds. Ook wel genoemd. De troon van Gods recht. Bijzonder. Vanwege de heilige wet die zich daarin bevond. Maar ook de troon van Gods genade. Bijzonder vanwege het verzoendeksel en het bloed wat met de grote verzoendag ieder jaar daar werd besprengd. En daarin zien we dat de heilige God wilde wonen te midden van zondaren. En wat weten we daarvan? Hoe er wordt gesproken over bij de ingebruikname van de tabernakel, dat de heerlijkheid des Heren de tabernakel vervulde. De kaboot. En de heerlijkheid, daar gaat het tot tweemaal toe over in onze tekst. Op een andere plaats wordt het ook afgebeeld. Dan denk ik aan die bedrieger. Die jonge man die zijn vader en zijn broer heeft bedrogen. En die daar schuldig terechtkwam in Bethel. En hij droomde. En in de droom zag hij dat een ladder geplaatst was van de hemel op de aarde. En dat de engelen van boven naar beneden en van beneden naar boven zich bewogen. En boven die ladder sprak de Heere, o gemeente, beeld van de Heer Jezus, de middelaar, waarin hij wilde komen in die breuk die de mens heeft geslagen om die breuk te gaan herstellen. Daarvan heeft de wijze koning Salomo ook gesproken. In Spreuken 8, daar wordt heel teer geschreven over de Heer Jezus, dat hij was als een voedsteling bij hem, bij God. En ik was dagelijks zijn vermakingen te alle tijd voor zijn aangezicht spelende in de wereld zijns aardrijks. En dan, mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Dus de Heer Jezus had een tentenleven hier op aarde. Maar gemeente, weet u dat deze boodschap heel dichtbij komt? Ook vanmiddag. In deze gemeente, in dit kerkgebouw. En het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Tijdens iedere kerkdienst wandelt de Heer Jezus in het gewaad van zijn woord. Door de rij. Zo tussen de banken door. U kent die uitdrukking wel. Mogen we nog een stapje verder gaan. De Heer Jezus, als het vlees geworden woord, woont in het midden van deze gemeente. Is dat geen tere gedachte? En als je ergens in een huis komt waar iemand woont, dan ontmoet je iemand. En nu heb ik de vraag. Mag je ook weten van een ontmoeting met de Heer Jezus, de plaats waar hij woont, hier in de kerk? Heb je zijn stem wel eens gehoord? Die wonderlijke stem, zoals hij spreekt tot zondaren. Dan mag het zijn dat je zo'n onvergetelijke kerkdienst meemaakt en zij zagen niemand dan Jezus alleen. Kinderen des Heren, hoe staat het met de gelijkmaking aan Christus? Hoe staat het met dat tentenleven? Hoe staat het met uw vreemdelingschap? Bent u een gast en een vreemdeling hier op aarde? Of zegt u, als ik op deze vraag antwoord moet geven, dan ligt daar mijn tekort, mijn schuld, want ik voel me zo thuis hier op aarde. Maar neem de overdenking van deze vraag toch maar mee naar huis. En dan, gemeente, lees al twee maal toe. Van het woordje heerlijkheid. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Ik heb al even het Hebreeuwse woord genoemd. Kabod. Jongens en meisjes, als je misschien denkt dat is een moeilijk woord. Dan moet je maar denken aan ikabod. De eer des Heer is weggevoerd. En dat is afgeleid van het woordje kabod. Wat de betekenis heeft van heerlijkheid. En als ik iets van God onder woorden zou brengen. En ik zou aan u vragen, laten we nu eens nadenken over het allerheerlijkste van God. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen spreken over zijn liefde. Dan zou je kunnen spreken over zijn volzaligheid. Dan zou je kunnen spreken over zijn heiligheid. Maar het allerhoogste van God, gemeente. Kom je uit bij het woordje heerlijkheid. Daarin zit iets van glorie. Van majestueuze verhevenheid. De glans van zijn deugdenbeeld. De glorie van zijn werken. Kabod. Heerlijkheid. En nu weten we, gemeente, dat in het heilige der heiligen de heerlijkheid van de Heere niet vertoond kon worden. Ja, de heerlijkheid van de Heere werd verborgen in een wolk. De Shechina. De wolkkolom overdag, de vuurkolom in de nacht. En als u dit bedenkt, bij de heerlijkheid des Heren, dan overdenken we zo, toelevend naar de kerstdagen, met elkaar een heel groot wonder. Als we op ons in laten werken wat hier nou staat, het gaat hier over de Heer Jezus. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond en dan, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De Heer Jezus wordt wel genoemd het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Hij is de Heere van de heerlijkheid. En zo ligt hij als een hulpeloos kind voor het natuurlijke oog. Maar als het afschijnsel van Gods heerlijkheid in de krib, o gemeente, als het licht van de Heilige Geest daarop valt, dan zie je een glans van zijn heerlijkheid. Ja, niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren Zoon die in de schoot des Vaders is, heeft hem ons verklaard. En in en door Christus wordt God verheerlijkt. En kijk eens mee, jongelui, naar het woordje heerlijkheid, er zit een woordje in. Het woordje eer. Alles in het leven van Christus valt tot eer van zijn Vader. Het was zijn spijze om de wil van zijn Vader te doen. En Mozes heeft gebeden. Toon mij uw heerlijkheid. Dat betekent, hij verlangt naar de gemeenschap met God. Dus de Heer Jezus vertoont de heerlijkheid van God. Maar als je zo zijn leven volgt, waarin vertoont hij nou heerlijkheid? Je komt hem alleen maar tegen in ontstellende armoede. Heerlijkheid. Ja, gemeente, het natuurlijk oog ziet in hem geen heerlijkheid. Maar het is bijzonder het geloof dat hem doet kennen in zijn heerlijkheid. En daar spreekt Johannes ook over. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Aanschouwen betekent kijken, dat betekent zien. Maar we begrijpen er dus onderscheid in zien. Je kan als het ware heel vluchtig eens kijken en weer naar de andere kant kijken. Maar dat is niet de betekenis van aanschouwen. Aanschouwen betekent aandachtig kijken. Misschien bezoek je wel graag een museum. Om zomaar even een voorbeeld te noemen, dan kan je het Rijksmuseum in Amsterdam bezoeken. En ik denk dat iedereen wel hetzelfde schilderij noemt als ik zou zeggen, wat is zou het belangrijkste schilderij in het Rijksmuseum in Amsterdam zijn? Dat we allemaal zeggen, de Nachtwacht van Rembrandt. Al jaren wordt hij gerestaureerd, maar als je daar komt en je ziet hem, dan loop je niet even snel voorbij. Maar dan kijk je heel aandachtig. En dan probeer je al die details in je op te nemen. Dat is aanschouwen. En nu gaat het hier over het aanschouwen van de Heer Jezus, het vlees geworden woord. En de Heilige Geest geeft dan aan zondige mensen ogen om te zien, ogen om gelovig te zien, ogen om te aanschouwen. Nou, als je dit mag ontvangen, wat hier nou staat, aanstaande kerstdag, dan ben je echt heel gelukkig. Wie was nou gelukkig hier? Johannes natuurlijk, want hij heeft opgeschreven wat hij zelf heeft meegemaakt. O Johannes, wat ben je toch gelukkig? En we weten, Johannes wordt de apostel der liefde genoemd. Maar hij schrijft niet alleen over ik. Ik heb aanschouwd. Maar hij schrijft in het meervoud. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dus wie zijn dat dan? Nou, dat zijn ook de andere discipelen, waaronder Thomas, Nathanael, die zat onder de vijgenboom. Allemaal hebben ze hun heerlijkheid aanschouwd. En Dat doet me bijvoorbeeld denken aan Andreas die jubelend van vreugde bij zijn broer Petrus kwam. Wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. O, hij mocht het vlees geworden woord aanschouwen met ogen van geloof in zijn hart. En toch, gemeente, we mogen de kring nog breder trekken. Onder die wij valt de hele kerk. Van alle eeuwen, van alle plaatsen in heel de wereld. En het komt nog dichterbij. In plaats van die wij, of op de plaats van die wij, dan mogen we ook u, jou, lezen. Heb je hem wel eens mogen aanschouwen? Het vlees geworden woord? Dan is daar onderscheid in. Misschien dat u het wel kunt plaatsen ook in uw eigen leven, als je zo hoort prediken van Jezus. Dat hij zo verborgen is. En niet meer dan een klank die elke keer klinkt in de preek. Maar wie is hij nou voor mij persoonlijk? Het is net alsof er een gordijn voor hangt. Zo verborgen. En dan kan het zijn, gemeente, is de Heer vrij. En dat onder de prediking van het woord in één keer het gordijn wordt weggeschoven. En je mag hem zien. En je mag hem omhelzen in het geloof. En je mag hem zien met de ogen van het geloof in je ziel. O, wat een wonder. Ze zagen niemand aan Jezus alleen. Maar het kan ook zijn waar hij zo verborgen is. En dat is waar het gordijn een klein beetje opengeschoven wordt. En zomaar een glimpje mag je van hem zien. Als het ware door een kiertje. Maar je mag het wel weten. Iets van zijn schoonheid, van zijn heerlijkheid. Je mag hem aanschouwen. Het is net als vandaag de dag. Dan kunnen van die nevels er zijn. Hè? En dat je zo er naar uitziet. Heren, mogen die nevels opklaren. En opeens kan de mist een beetje wegtrekken. En je mag het weer helder zien. Aanschouwen. Kom. Word je nou een beetje meegenomen in de preek? Mag je het weten? O, voor het woordje wij. Daar mag mijn naam ook ingevuld worden. Maar gemeente, weet u. Dat er iets aan dit aanschouwen aan vooraf gaat. Het gaat nu over een blik in de kribbe van Bethlehem. Maar weet u dat er iets aan vooraf gaat? Een blik naar boven en een blik naar binnen. Het gaat hier over de heerlijkheid van God en ik heb het al genoemd. En mogen we denken aan de glans van Gods deugdenbeeld. En als de Heere enige kennis geeft aan een zondaar, dat is het werk van de Heilige Geest in zijn toepassende kracht, dan word je geplaatst in de lichtglans van zijn deugdenbeeld. En ogenblikkelijk ga je het zien. Ik heb gezondigd tegen u. Dan word je zondaar voor God. Weet u daarvan? Die ontstellende benauwdheid. Dat je dan wel zou willen vluchten. Maar je kan nergens heen. Zodat de dood je voorhanden scheen. En dan probeert u goed te maken met de Heere. Maar het lukt niet. Alles tekort, het wordt als het ware bij je handen afgebroken. Alles afgesneden. Er is geen weg van de aarde naar de hemel. Je bent strafwaardig. Het zou rechtvaardig zijn als de Heere u voorbij gaat. Weet u daarvan, gemeente, van dat buigen onder God. Een blik naar boven. Iets aanschouwen van God. Zo heilig, zo vlekkeloos, zo onbevattelijk goedertier en ik daartegenover. Een blik ook naar binnen, je kan voor God niet bestaan. O gemeente, dan roept alles in je leven om Jezus. Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En als je dan iets van hem mag horen in de verkondiging van het woord. O, dan gaat er als het ware iets glanzen, zomaar tegenover die donkere achtergrond van je zondaars bestaan. Dan gaat er iets tinteren, dan gaat er iets trekken in je ziel. Dan word je heilbegeerig, dan word je verlangend. Zoals dat adventvolk onder de Joden. En dan zie je zo naar uit, hè. Dat je getrokken wordt naar het kindeke Jezus. Dat je ook ogen in je ziel krijgt om hem te mogen zien. Want je moet verlost worden. Verlost van de macht, de slavernij van de zonde en van de Satan. En dan vraag ik u, gemeente, heeft er alles mee te maken? Heb je werk voor Jezus? Heb je werk voor een verlosser? Heb je werk voor een zaligmaker? Maar als je een beetje meegenomen wordt in de preek, oh, dan weet je het. Werk. Ik heb zoveel werk voor hem. En om dan op hem te mogen zien. Zaligmaker van zondaar. En Heer, hier is er zo heen. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En dan op zo'n moment, waar zijn je zonden? Je ziet ze niet. Waar is die onrust? Het is weg. Vrede, zaligheid, vreugde in je ziel. En je ziet zijn handen, het zijn milde handen. Je ziet zijn ogen, het zijn vriendelijke ogen. En niet meer Gods toornig aangezicht. En te midden van al die smart, het is weg. Wonderlijke vreugde en vertroosting gekomen. We hebben ervan gezongen. De schoonste aller mensen, kinderen. Genade is op zijn lippen uitgestort. Beminnelijk vorst die schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen ver te boven. Aanschouwen van Jezus in zijn heerlijkheid. Daar, liggend als een babytje, als een hulpeloos kind in de kribbe. En u zegt, Johannes, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Is dat nou eenmalig? Je mag het een keer meemaken. En gemeente, dat gebeurt in een hoekje. Daar ben je bij. Ik kan je vertellen, je vergeet het nooit meer. Dan mag het iets zijn van, en ze zagen niemand dan Jezus alleen. Maar weet u, de Bijbel spreekt over een kennen. Maar ook een vervolgen in dat kennen. Mag u dat ook weten? Dat je Jezus mag volgen in de gang, in zijn leven. Zoals hij geboren is, zoals hij even later besneden is. Zoals hij nog later als 12-jarig jongetje in de tempel de fariseeën en de schriftgeleerden zo wonderlijk heeft onderwezen. Maar ook in al die wonderen, bijvoorbeeld de bruiloft te Kana, om ook zijn heerlijkheid te meer te vertonen. Hoe hij verheerlijkt werd op de berg. Maar ook in je schuldverslagenheid zie je het lam Gods. Johannes heeft dat zelf opgetekend en lees het tijdstip op. Hij noemde dat de gebeurtenis op de 10e uur. Maar om hem ook gemeend te mogen volgen. Om hem meer en meer te mogen leren kennen in de gang van zijn lijden. Om zo heerlijkheid niet alleen te zien in de wonderen dat hij blinden het gezicht heeft gezien, dat hij doven liet horen, dat hij kreupelen weer liet springen, en daarin vertoonde hij zijn heerlijkheid, maar ook hoe hij daarheen aan dat ruwe kruis houdt, naakt, met een doornenkroon op zijn hoofd. En bloed drupte uit zijn wonden. Heerlijkheid in de leidende borg. O volk van God, u die door de Heilige Geest getrokken bent naar de voet van de heuvel Golgotha, met uw hemelhoge schuld en uw briesende vijandschap. Als u hem daar ziet hangen, zoals ik hem zojuist geschilderd heb voor uw ogen. O, wat een heerlijkheid mag u dan zien in hem. Die gewillige borg, om in zijn wonden vertroosting te vinden en genezing. Om in zijn striemen genezing te vinden. Wat een heerlijkheid vertoont hij in zijn lijden en sterven. Wat zeg ik? Daar was een Romeinse hoofdman die meegeholpen heeft met de kruisiging. Die kwam tot de uitroep, waarlijk, deze mens is Gods zoon. Hij mocht heerlijkheid zien in een gekruisigde Jezus. Ja, gemeente, om nog verder te gaan, in de gang die Jezus gegaan is, hij kwam in het graf terecht. En daar is door zijn vader opgewekt om met Christus opgewekt te mogen zijn. om daar onderwijs in te mogen ontvangen. Om ook die lessen te mogen leren over zijn lijden en sterven die de Heer Jezus als een opstanding aan zijn discipelen heeft uitgelegd. Ja, om in de oefening van het geloof hoger te klimmen door de wolken, door de sterrenhemel, om daar te komen waar Jezus Christus gekomen is met zijn hartebloed, met zijn borgwerk, waar hij met eer en heerlijkheid gekroond is, waar hij de kerk des Heren heeft teruggebracht in de hemel, ja, in het hart van zijn vader, daar waar Adam en de hele mensheid zich uitgezondigd had. En daar mocht God de Vader rust in vinden, in het borgwerk van Christus. En dan mag er een volk zijn, ook in 2025, wat daar bij tijden rust in mag vinden, om teruggebracht te worden, waaruit u, o goed geschapen mens, gevallen bent, om in Christus in het vaderhart terug te mogen komen. En nu is het altijd gemeente, ook zittend onder de verkondiging van het woord, van morgen, maar ook vanmiddag, van tweeën één. Of de prediking is als een reuken des levens ten leven. Of de prediking als een reuken des doods ten dood. En dat vernemen we ook bij Johannes, het derde hoofdstuk, waar hij het heeft gezegd, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods blijft op hem. Hoe vaak heeft Jezus al niet gewandeld in het kerkgebouw? Wil hij komen wonen in het midden van zijn gemeente? Hoe vaak zijn de woorden al niet hier, als het ware als een schilderij, u tentoongesteld? Om Christus te schilderen in zijn beminnelijkheid, in zijn dierbaarheid, in zijn gepastheid, in zijn noodzakelijkheid, in zijn algenoegzaamheid. Hoe vaak is hij al niet getoond bij de bediening van de heilige doop, in het teken van water? Hoe vaak is hij al niet getoond bij de bediening van het heilige avondmaal, in het teken van brood en wijn? Wat u, kindersheren, mocht ontvangen. En dan zit je zo, en je ziet het voor ogen zelfs letterlijk. En heeft hij nooit waarde voor u gekregen? Is het werkelijk niet verder gegaan dan het verstand? Altijd onwillig gebleven. Dat je misschien oud geworden bent en zoals ze wel eens zeggen, ik heb een kerkbank versleten. Maar al die woorden zo hard innemend en zo liefdevol lokkend, afgestoot de hardigheid van mijn hart. Gemeend is dat naar Gods woord, ja. Jesaja heeft ervan geprofeteerd. Hoofdstuk 53, hij had geen gedaante nog heerlijkheid als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte in hem dat we hem zouden begeerd hebben. Is dat misschien zoals het is? Aangrijpend ernstig. Doet dat u wat? Dan zeg je, ja, dat doet wat. Want dan word ik in getekend. Maar wat moet ik dan doen? Weet je wat je moet doen? Doe maar net als Mozes. Die bad, toon mij uw heerlijkheid. O gemeente, als God u zijn heerlijkheid toont, dan gaat de blik naar boven. Ogenblikkelijk gaat de blik naar binnen. En dan kan het niet anders. Dan gaat de Heilige Geest ook in uw en jouw hart uitwerken wat nou zijn liefste werk is. Om de middelaar te verheerlijken in harten van zondaren die ons vanmiddag gepredikt wordt als het vlees geworden woord. Die wilde komen in onze wereld van verlorenheid en schuld. In onze ellendige zondestaat is het geen wonder. En misschien zegt u, er zijn momenten geweest dat ik hem mocht aanschouwen. Maar nu, het is zo donker geworden. Het is zo dor geworden. Het is zo duister en droog geworden. Het lijkt alsof God mij verlaten heeft, maar ik weet het wel, ik heb God verlaten. Ja, dat zegt de Heer ook tegen u. Dat u met vele boeleerders hebt gehoereerd. En dan zou de Heer rechtvaardig kunnen zeggen, en nu trek ik mijn hand van je terug. Ik wil nooit naar je omkijken, je hebt het verdiend. Maar nog nodig de Heer ook tot u, die alles verknoeid hebt voor de Heer. Keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heer. O, zie toch op hem, die in onze tekst de enige geborene wordt genoemd. Weet u wat dat betekent? Hebt u kinderen gekregen? Als u meer kinderen hebt gekregen, denk ik dat u mag zeggen, ik heb ze allemaal evenveel lief. Maar als je één kind hebt gekregen, dan gaat alle liefde van je hart uit naar dat enige kind. Dat enige kind is alles voor je, toch? Nou, zo is het ook met God de Vader. Had één zoon. En die ene zoon heeft u ervoor overgehaald om naar deze aarde te gaan, die vervloekte aarde, met allemaal zonden en ongerechtigheden. Je zou kunnen zeggen, God de Vader heeft zich leeg geliefd. En u, die nu aangesproken wordt in uw voortdurende zondaarsbestaan, dat u weer met boeleerders hebt geboeleerd, o, wordt nu opgeroepen om hem te zien, op de Heer Jezus, op wat zijn Vader in hem gegeven heeft, in zijn enige geboren Zoon. Het woord is vlees geworden. En ik weet wel, als je wordt geleid naar de kribbe van Bethlehem, je mag als het ware met de herders meegaan over hun schouders heen kijken, dan is heel veel verborgen over het lijden en het kruis van Christus. En toch, het is zo zoet. Je blijft naar Jezus kijken. Je blijft naar Jezus kijken. Die daar ligt te wachten om zondaren genadig te zijn. Wat moet er toch straks zijn in de eeuwigheid? Kom, we gaan met elkaar zingen. Eerste berijming van de 12 artikelen, het eerste vers. Het eerste vers, de eerste berijming van de 12 artikelen des geloofs. Het geboortebericht van de komende Christus. We horen van de vernedering van Christus, de heerlijkheid van Christus, nu kort onze derde gedachte, de volheid van Christus. Want onze tekst spreekt immers over de enige geborene van de Vader die vol is van genade en waarheid. Dat doet denken aan een fontein waar altijd bruisend en borrelend water uit blijft komen. Zo was ook Jezus. Denk maar aan al die genezingen van zieken. Er waren zieken die hoefden zelfs maar de zoon van zijn kleed aan te raken. En ze werden bediend uit zijn volheid en ze werden genezen. Kinderen werden genezen en zoveel anderen meer. In gedachten zie ik hem daar staan. Als de evangelische koper op de markt van de vrije genade. En hij roept het de voorbijgangers toe. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Dat zijn nou van die armen. Die niets hebben om te kunnen betalen. Bent u ook zo'n arme? Bent u ook zo'n zondaar? Die zo verlangt naar de gerechtigheid, maar u kunt het bij uzelf niet vinden. Hongerend en dorstend naar de gerechtigheid, o hoor toch zijn stem. Hij zegt als het ware, bij mij is water, wijn en melk. U begrijpt beeldspraak. En de kanttekenaren wijzen erop, dat ziet op de gerechtigheid van Christus, de vergeving der zonden. De gave van de Heilige Geest, het eeuwige leven, o, het is bij mij te verkrijgen. Ik bied het u aan en je hoeft er niets voor mee te brengen. Ja, kom maar met je zonde en je ongerechtigheden en ik schenk het je weg. Gratis en voor niets, o gemeente, duizenden zijn met hun zonde en ongerechtigheden zo bij hem gekomen, bij deze fontein. En ze hebben levend water mogen drinken en zijn daardoor gelaafd. En ze hebben hun zwarte zondagsplunje wit mogen wassen in het bloed van de Heer Jezus Christus. Als een fontein springende tot in het eeuwige leven. Vol van genade. Calvijn zegt, het geloof ontvangt de zoete vrucht van Christus. Mozes wordt hier getekend als degene die de wet heeft verkondigd. En de wet verwondt en de wet verbindt niet. De wet werkt de toorn. En degene die de wet overtreedt ontvangt de vloek. Dat is een indringende boodschap. Maar Christus, hij heeft de sleutel van de schatkamers. Vol met genade en waarheid. O, bij hem is levend wekkende genade. Ben je als een dode zondaar in de kerk gekomen? Wanhoop niet. O, hij heeft leven makende genade. Hij is vol van genade. Bedel toch bij hem. Zo doe hij ook aan mij. Maar bij Christus is ook levensonderhoudende genade. Ook als u zichzelf waarneemt als een heeman. Dat u als het ware doodbrakend uw weg moet gaan. Weet u, gemeente, het liefste wat Christus doet, is zichzelf overgeven. Om zichzelf weg te schenken aan die doorbrengers. O, denk toch niet karig over de Heer Jezus. Want er is een volheid van genade, genade voor genade. En volk van God, weet u wat u nou elke dag maar moet doen? Met een leeg emmertje bij hem komen. Uitziend of u bediend mag worden uit zijn volheid. Genade staat tegenover schuld. Dan ontvang je wat je niet hebt verdiend. Ik denk dat het eerste woord is. Wat een zondaar belevendmaking leert spellen. Genade. En het laatste woord. Wat hij fluistert. Voordat hij sterft. Genade. Maar ook vol van waarheid. Het heeft alles te maken met Gods recht. De Heer Jezus is een volkomen zaligmaker. En hij heeft volkomen betaald aan het recht van zijn vader. Hij heeft uitroep, het is volbracht. waarheid, hij is ook de waarachtige. Alle beloften van het genadeverbond zijn in Christus Jezus. Ja en amen. Kom gemeent, dan mag u opnieuw horen van een overvloed van genade voor de grootste der zondaren. Wat baat het u nu, als u weer hebt gehoord van een volheid bij hem vandaan. Geen tekort, o, denk wat niet karig over Jezus. En je hebt dat alleen maar gehoord. En je hebt er nog nooit iets van geproefd. Dat zou erg zijn, als wij als de schriftgeleerden omgaan met de Heilige Schrift. En nog nooit voor God hebben gebogen, nooit voor Jezus hebben gebogen. Nooit hem hebben aangenomen zoals het 11e vers erover spreekt. Dan zijn we nog steeds onbekeerd. Zullen we dan Christus nooit aanschouwen? Jazeker. Maar als Biliam, weet je hoe? Ik zal hem zien. Maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen. Maar niet nabij. Dat betekent niet in je leven. Maar bij het sterven. En bij de wederkomst. En daarom gemeente, klinkt nog de nodiging zo liefdevol. En daarin mag u het woord van Jezus horen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Laat mij je met God verzoenen. Laat mij je reinigen. Laat mij je wassen. O, laat mij het toch doen. Je hoort het Jezus toch bidden. Kom. Misschien zegt u, ik ben nog zo arm. Dat Ikabod, de eer des Heeres weggevoerd, o, dat heeft weerklank in mijn ziel. En toch zeg ik u, twijfel toch nooit aan wie Christus Jezus, als de Zoon van God, die enige geboren Zoon, die tot vlees is geworden. Twijfel toch nooit aan de volheid van genade en waarheid, zoals die bij hem te vinden is. Weet u, wat dominee Kersten ergens heeft geschreven, bij de verklaring bij deze stof, die volle Jezus past een ledig zondaar. Hij ontnemen ons al het onze. Wat wij buiten Jezus hebben, dat hebben wij te veel. De Heere bereidde onze hart om uit zijn volheid te ontvangen, genade voor genade. Dan alleen zullen we iets verstaan van het kerstwonder. Het woord is vlees geworden. Een kind van God. Als het nu bij tijden zo vol mag zijn. Wat zal het toch zijn. Om in de hemelse troonzaal. Hem te mogen aanschouwen. In zijn heerlijkheid. Dat is de zaligheid. Kom. Wacht dat u. Amen. Heren, met elkaar hebben wij iets betreden en overdacht, waarvan we toch moeten zeggen, doe de schoenen van uw voeten, want waarop gij staat is heilig land. We hebben wat nagedacht over uw heerlijkheid. O Heer, wat een diepte, wat een breedte, wat een lengte en een hoogte ligt daarin verklaard. En dat kunnen we met ons menselijke verstand nooit bevatten. En we kunnen het ook niet onder woorden brengen. Iets, weliswaar stamelend, mocht klinken. O Heere, wilt u de naprediker zijn? Zou u het ook willen uitbreiden in de overdenking? In het gebed voor uw heilig aangezicht, om zo te mogen toeleven naar de wondere gedachtenis van de geboorte van de Heer Jezus? Alles wat zondig was vergevend. En zou u het uur met uw zegen willen achtervolgen, bewaar en spaar? Breng ons veilig thuis en geeft u nog een gezegende dag des Heren, dat om Christus wil. Amen. We zingen met elkaar tot slot Psalm 73, vers 14. Zegen des Heeren, ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.